Gemeente, vooraf een paar mededelingen. Anders dan in het kerkblad vermeld, daar stond dat er aanstaande zondagmorgen een leesdienst zal worden gehouden. In afwijking daarvan deel ik u mee dat ik zelf u hoop voor te gaan zondag aanstaande, ook in de morgendienst. Dus niet alleen 's avonds, maar ook 's morgens. En dan een mededeling in verband met de catechisaties. De catechisaties zullen morgen weer beginnen. Gewoon op dezelfde tijden, voor dezelfde leeftijdsgroepen. Ik hoef dat nu vanaf deze plaats niet nader af te kondigen. Iedereen weet, en ouders in ieder geval weten, wanneer hun kinderen dan verwacht worden. Het zal wel weer zo zijn dat er ook dit jaar op maandagavond voor sommige verhinderingen zijn. Ik wil dat graag van diegenen horen die 's maandags niet kunnen. Dan kunnen we daar een ander uur voor inlassen. En dan wilde ik ook graag degene die erover denken om de belijdeniscategorisatie te gaan volgen dit seizoen vragen om dat bij mij te melden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 34ste psalm het derde en het tiende vers. Luisteren wij nu eerst naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt.
Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is vervolgens uit de psalmen. We lezen de 42e. Psalm 42. En we zingen in aansluiting op de schriftlezing van Psalm 43. Het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? 43, het vijfde vers. Na de lezing van Psalm 42. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond. Bij het gedruis uw watergoten, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goedertierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God.
Thank you.
Onze overdenking van het 16e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen vanmorgen vervolgend, gemeente, komen wij aan de versen 25 en 26. Handelingen 16, vers 25 en 26. Die twee versen vormen de tekst voor de prediking vandaag. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gode lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. Wij gaan eerst samen God zegen bidden over de bediening van zijn heilig woord. Heere, dat is toch inderdaad het doel van ons naderen voor uw heilig aangezicht, om van u een zegen te bidden over de verkondiging van het evangelie, zoals u dat ook vandaag nog weer aan ons geven wilt. Nou, we hebben meer te vragen dan alleen dat, maar dit is toch wel een van de eerste dingen waarom wij voor uw heilig aangezicht treden, o God. Dat gij ons bij de verkondiging van uw woord zou willen geven de leiding van uw Heilige Geest. Opdat uw woord ingang mag vinden in onze harten en opdat we het verstaan mogen wat gij in dit woord tot ons als gemeente en tot ons persoonlijk te zeggen hebt. Open gij zelf dan de schriften, Heere, en geef gij uw dienstknecht wat hij nodig heeft om over dit schriftwoord te kunnen en te mogen spreken. Leg gij hem zelf de woorden in de mond en doe gij hem door uw Heilige Geest bekwaamd datgene verkondigen wat naar de zin en mening van uw Geest is. En wilt gij zo ook in de gemeente werken, Heere, open oren geven en ontsloten harten schenken en het woord van uw genade een plaats geven niet alleen in onze gedachten, in onze overdenking, maar vooral ook een plaats geven in ons hart, in ons binnenste. Heren, van het evangelie staat geschreven dat het een kracht Gods tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. Paulus heeft dat in de Romeinenbrief geschreven, maar in het leven van de apostel is het ook bewaarheid, is het gebleken dat het evangelie ook voor hem en voor Silas, zijn medegevangenen, een kracht Gods tot zaligheid was. Een kracht waardoor zij zelfs in de nacht in de binnenste kerker Gode lof konden zingen. En heren, nu zullen wij, zal het wel met ons zijn, allemaal toch ook die kracht van het evangelie tot zaligheid moeten kennen. Heren, als we er vreemdelingen van zijn en van zouden blijven, dan kunnen we geen welgegronde hoop hebben als het straks voor ons sterven wordt. Als we dan nooit die kracht hebben gekend, waardoor we anderen, waardoor wij nieuwe mensen werden. Die kracht die ondersteunt in het lijden. Die kracht die tot u uitdrijft en die aan u verbindt. Als we nooit hebben leren kennen die kracht waardoor een mens van dood levend wordt. En waardoor hij dat nieuwe leven leert leven in gemeenschap met u door de Heilige Geest. Heren, dan zullen wij straks moeten omkomen. Hoe godsdienstig we ook geweest zijn. En hoe trouw we misschien ook waren in het opgaan naar uw huis en in het waarnemen van onze plichten. We zullen moeten omkomen. als het evangelie voor ons alleen maar een boek is geweest. En als de boodschap van het evangelie nooit verder gekomen is dan ons oor en ons verstand. En als we er nooit anders over hebben kunnen spreken dan beschouwend en theoretisch. Dan zullen we ermee moeten omkomen, o God. Maar alleen als we het kennen in ons leven, als zo'n wederbarende en vernieuwende en ondersteunende en zaligmakende kracht, dan hebben we hoop op het eeuwige leven. O Heere, wij bidden van u, bind dit op ons hart. En als wij dan nog horen bij die groep van mensen die er innerlijk vreemdelingen van zijn gebleven, hoewel wij genoeg weten van de schriften en misschien genoeg kunnen vertellen over hoe het moet en hoe het gaat als gij werkt, wilt u ons dan nu vandaag in het hart grijpen en ons tot waarachtige bekering tot u brengen. Ons op de knieën brengen, Heere, als een schuldig mensenkind, om van uw genade te begeren, van uw verlossing te smeken. Heere, dat wij dan in de weg der bekering tot u mogen terugkeren, om u te leren kennen als God en zaligmaker in het aangezicht van uw Zoon. Heere, wat is het dan een voorrecht als wij in meerdere of in mindere mate dat toch in ons leven mogen weten, dat gij begonnen zijt en dat u uw woord tot zegen gesteld hebt en dat u het gebruikt hebt en dat u die kracht in ons leven gewerkt hebt. Ga ermee door, Heere, want ook uw volk en kinderen, ze blijven afhankelijk van dat werk dat alleen u kunt verrichten en die genade die alleen u kunt bewijzen. En wilt gij het geven dat door het onderwijs van de prediking, ook in de nacht van de beproeving, uw volk zich mag oefenen in die heilige kunst van bidden en Gode lof zingen. Wilt gij door uw genade, Heere, in hun leven bewerken dat zij aan u mogen verbonden zijn en op u mogen hopen en bij u mogen schuilen en aan u en aan uw woord genoeg hebben voor tijd en eeuwigheid, in leven en in sterven. En wilt gij zo nog uw genade verheerlijken en nog wonderen verrichten, Heere, tot verheerlijking van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wij bidden u om uw onmisbare zegen, om uw onmisbare hulp en leiding en bekwaammaking. Ja, geef gij ons alles wat we van onszelf niet bezitten en wat we elkaar ook niet geven, maar wat van boven moet komen, Heere. Ontferm u zo over ons, ontferm u over ons allen persoonlijk, ontferm u over hen die hier niet kunnen zijn, vanwege ziekte of andere gebreken, vanwege de ouderdom, vanwege wat dan ook. Als ze meeluisteren, geef ze met ons als gemeente uw zegen en uw rijke gunst te ervaren. Als ze geen gelegenheid hebben om de prediking te volgen, wil ze dan op een andere wijze toch met uw woord doen bezig zijn en bij uw woord en bij uw genade, o Heere Jezus, bepalen. En wilt gij uw gunst gebieden, ook in alle beproevingen en in alle moeite, in alle zorg en smart. Troost gij het hart dat schrijend tot u vlucht, dat ongeveinsd in het midden der ellende zich tot Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. En wilt gij uw genade verheerlijken, Heere, niet alleen in ons midden, maar ook daar en overal waar uw woord verkondigd wordt. En wilt gij uw dienstknechten bekwamen om te spreken zoals gij dat van hen verwacht. Maar leg gij daar dan zelf de woorden voor in hun mond, want dan alleen kunnen ze spreken zoals gij het van hen eist. Zegen de prediking van het evangelie. Gebruik het om ook vandaag nog velen tot bekering te brengen. Om uw kerk te bouwen en te onderhouden. En uw naam groot te maken in het midden van een wereld die van u niet weten wil. En dat blijkt wel, heren, dat we leven in een wereld die van u niet weten wil. Dat was zo in de dagen van de apostel. Dat is vandaag nog niet anders. Maar zoals u het toen bewezen hebt, ook voor het oog van een goddeloze stad, een afgodisch Filippi, zo kunt u het ook in onze tijd nog bewijzen, heren, dat gij God zijt. En toen hebt u een aardbeving geschonken, waardoor de fundamenten van de kerker bewogen werden. En ongetwijfeld, ze hebben zich allen afgevraagd, wat is dat voor een God die zo antwoordt op het gebed. Heren, we bidden van u dat gij vandaag ook wonderen wil doen, opdat de wereld verbaasd mag staan en opdat de vraag mag oprijzen in menig hart, wat is dat voor een God die zich zo bewijst en die zo krachten oefent. Heren, we bidden u dat het tot zegen mag zijn, zoals het daar in Filippi op zijn minst voor één gezin tot zegen geweest is, zoals we uit de schriften weten en wellicht toch wel voor meer anderen. Geef dat er ook vandaag nog kracht van uw woord mag uitgaan en dat er ook vandaag nog velen die van u vervreemd zijn, die zonder God leven, die naar u niet vragen, toch mogen gaan leren luisteren naar datgene wat gij te zeggen hebt. Heren, we bidden u, hoor ons uit genade, ja uit genade alleen, want om een andere reden zou u het niet eens kunnen, want er is in ons niet alleen nood en behoefte waarom we u nodig hebben, maar er is in ons zoveel dat ons onwaardig maakt, dat ons beschuldigt en aanklaagt, en dat ons rechtloos maakt, dat ons van elk recht op uw genade vervreemdt. Heren, we zijn zondaren. We hebben gedaan wat kwaad is in uw heilig oog, overtreden tegen uw heilig gebod, en er is geen goed in ons. Ook al denken we misschien van onszelf nog wel wat, uw woord legt ons allemaal onder het oordeel. Uw woord besluit ons allemaal onder dat algemene oordeel waarin gij uitspreekt dat er geen één is die goed is. En dat er niet één is die naar God zoekt. Maar dat ze allen zijn afgeweken en tezamen onnut geworden. En al de gunstige gedachten die we misschien van onszelf hebben, en al de verwachting die we van onze vroomheid en onze goede werken hebben ten spijt, heren, dat woord van u, dat staat er. Er is niemand die God zoekt. We zijn allemaal onnut geworden. En als u daarnaar zou handelen, heren, wat doen wij met dingen die onnut en nutteloos geworden zijn? We werpen ze weg en we kijken er niet meer naar om. Maar zelfs als gij zou doen met ons, zoals wij met het onnutte doen, dan zou u ook ons wegwerpen, nooit meer naar ons omkijken. Maar Heere, wees nog met ontferming over ons bewogen en wil zulke onnutte schepselen nog genadig aanschouwen en in liefde u over zulken ontfermen, wilt gij hun zonden genadig vergeven. Om het bloed van Christus, uw eigen Zoon, dat bloed dat reinigt van alle zonden. En dat is dan tevens onze enige pleitgrond. Heren, we werpen onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, op dat bloed der verzoening, op dat offer van Christus. Zie ons aan, in hem, uw gezalfde koning. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 42. het vierde en het vijfde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan en maar de Heer zal uitkomst geven. Zware beproeving voor Paulus en Silas, dat ze nu na die zware geesteling op het marktplein van Filippi ook nog in de binnenste kerker geworpen waren en dat hun voeten verzekerd waren in de stok. Een zware beproeving. Maar ook voor Lucas en Timotheus, die dan ongemoeid gebleven waren en tegen hen had de woede van het volk van Filippi zich niet gericht, maar ze voelden zich er toch ook heel nauw bij betrokken, bij wat Paulus en Silas overkwam. En Lydia, de pas bekeerde Lydia met haar huis. Ook voor hen was het een zware beproeving toen ze dit moesten aanschouwen en meemaken. Moet het nu zo gaan? Kort geleden nog maar is daar voor het eerst in Filippi het evangelie van Gods genade verkondigd en sluit de Heere die deur nu al toe? Legt hij ze nu al het zwijgen op, de predikers van het woord van God? Had de Heere het dan niet anders kunnen leiden? Had hij het niet anders kunnen doen? Had hij dit niet kunnen verhinderen en voorkomen? Moet nu die pas gestichte kleine gemeente van nieuw bekeerden tot God deze beproeving al meemaken. O ja, vragen genoeg. Vragen waar een mens met zijn geredeneer niet uitkomt. Daar zitten ze, Paulus en Silas, in de binnenste kerker, in het donkere, vunzige, tochtige kerkerhol. Met hun voeten ook nog vastgeklemd in een stok. En bovendien geketend met kettingen die in de muur zijn vastgemaakt. De eerste tijd, zo krijgen wij de indruk, zijn Paulus en Silas niet in staat om iets te doen. Misschien waren ze wel bewusteloos toen zij daar in dat kerkerhol neergeworpen werden. Bewusteloos van de pijnen die ze hadden te verduren door de wrede mishandeling op het marktplein. In ieder geval, ze brengen de rest van de dag door zonder iets te doen of zonder iets te zeggen. Maar dan, omtrent het middernachtelijk uur, dan komen ze bij. En wat doen ze dan? Ja, wat zou u denken dat ze doen? Als een mens dan tot zijn positieven komt, na wat hij meegemaakt heeft, wat zou hij dan gaan doen? Als iemand zo wreed en onrechtvaardig en onbarmhartig behandeld is, wat zou hij dan gaan doen zodra hij de mogelijkheid heeft om wat te gaan doen? Zal hij zich niet, en als is dat niet het eerste wat we van een mens kunnen verwachten, zal hij zich dan niet gaan beklagen vanwege het onrecht dat hem overkomen is? Zou het dan vreemd zijn als de eerste reactie een reactie van bitterheid van gemoed is, vanwege de onrechtvaardige behandeling die hij heeft ondergaan? Of als hij de pijnen gaat voelen van zijn gehavende, kapotgeslagen rug, en als hij de pijnen gaat voelen van de spieren die strak gespannen staan in die onnatuurlijke houding waarin hij gedwongen wordt te zitten, misschien wel met zijn benen zo wijd mogelijk uitgespreid. Als hij de pijnen gaat voelen, zal dan niet een eerste reactie zijn een klacht vanwege het lijden? En als Paulus en Silas elkaar gaan toespreken omtrent dat middernachtelijk uur, zou het dan zo verwonderlijk zijn geweest als zij samen hadden geklaagd en gekermd en gezucht en gesteund en hun rechters verwenst. En dan die pijn en de koorts, de wondkoorts. En dan dat donkere hol waar ze zitten, straks krijgen ze nog allerlei ziekten erbij ook. Ja, wat zullen Paulus en Silas doen? Vooral als Satan ook nog op bezoek komt. Waar is God? Op wie gebouwd het? Waar is nu die Macedonische man, Paulus, die je in Troas gezien hebt en die zei, kom over in Macedonië en help ons? Waar zijn nu Gods beloften waar je op gesteund hebt? En wat zegt de tekst? Te middernacht baden Paulus en Silas. Wat ze gedaan hebben, ze hebben gebeden. Dat wil zeggen, ze hebben zich tot God gewend. En laten we eerlijk zijn, waar konden ze anders heen? Tot wie zullen we anders heen gaan? Bij wie kunnen ze anders hulp en heil zoeken? Waar kunnen ze anders hun hart uitstorten? in de kerker wordt gebeden op het middernachtelijk uur. Daar ziet u dan tevens het onderscheid tussen hen die God in waarheid dienen en hen die het alleen maar voor de vorm doen, met een tijdgeloof. Want die laatsten, de Heere Jezus heeft het gezegd toen hij de gelijkenis van de zaaier en van het zaad toepaste, de laatste valt af als verdrukking en vervolging komt, wordt hij terstond geërgerd, hoezeer hij het evangelie aanvankelijk ook met blijdschap heeft omhelst. Maar als verdrukking en vervolging en de kerker en de stok en de gebroken rug volgen, dan valt hij af. Maar de eerste die God in waarheid dient, die kan veel moeite hebben met het godsbestuur. En die kan vragen genoeg stellen bij de wijsheid en de rechtvaardigheid Gods in de manier waarop de Heere allerlei dingen bestuurt en regeert. En die kan bij tijden ook nog klagen en in het zwart gaan vanwege des vijands onderdrukking. En zijn ziel kan neergebogen zijn, maar die houdt toch, ook in de kerker, ook in het middernachtelijk uur, aan zijn God vast. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heren zij geloofd. En zo gaan Paulus en Silas in gebed. Let daarop, dat is het eerste wat hier staat. Zeker, er staat ook dat zij de lof des Heren zongen, maar daar begon het niet mee. Zo ging het nu ook niet in Filippi's kerker. Alsof Paulus en Silas daar maar direct de lof des Heren konden zingen. Het begon met bidden. Geen wonder, want Paulus en Silas zijn ook maar mensen. Hoe hoog bevoorrecht ook en hoezeer door de Heere in zijn dienst genomen en hoezeer door de Heere ook begenadigd, het zijn ook maar mensen. En als ze daar zitten met hun bebloede rug, met hun voeten in de stok, dan hebben zij ook niets meer over. Dan hebben ze ook geen reserves meer waar ze uit kunnen putten. Dan zijn het ook maar nietige stervelingen gemaakt van stof. Dan zijn het ook maar diep afhankelijke mensen die van boven bediend moeten worden en dus in dat besef van hun diepe afhankelijkheid is het eerste wat ze doen, bidden, roepen tot God, roepen om bijstand, roepen om kracht, roepen om genade, roepen om hulp, om verlichting van de pijn, om de pijn te kunnen dragen, roepen om hulp in hun nood. Wat dacht u, Paulus en Silas krijgen de hulp en de genade Gods niet op een andere manier dan de Heere aan zijn kinderen, aan zijn andere kinderen schenkt. Hij wil er van den huize Jacobs om gebeden zijn. En na dat bekende vers van Guido Gezelle, er moet veel gebeds gebeden zijn en veel strijds gestreden zijn, zal het einde eenmaal vrede zijn. Paulus en Silas kregen het langs geen andere weg. Hoezeer de Heere hen ook bevoorrecht had boven anderen, in dit opzicht behandelt hij al zijn kinderen op een gelijke manier. Ze zullen het alleen kunnen verkrijgen in de weg van het gebed. Gebed om troost. Gebed om hulp. Gebed om een goddelijk bezoek aan hun ziel. Paulus had de Heere ook niet altijd bij zich, zodat hij hem altijd tot zijn beschikking had. Er moest ook door Paulus en door Silas gebeden worden. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil.
En al hadden ze nog zoveel bemoeienissen van de Heer in vroeger tijd in hun leven gekend, daar konden ze het toen in de kerker in Filippi ook niet mee doen. Ze konden er wellicht moed uitscheppen, maar ze hadden een nieuw bezoek van de Heer, een nieuw woord van de Heer nodig. Ze bezaten van zichzelf ook niets. En het eerste wat wij deze apostelen zien doen is, ze vluchten met lege handen tot de troon der genade, om daar barmhartigheid te verkrijgen en daar geholpen te worden ter bekwame tijd. En weet u wat zo'n zegen is, gemeente? Dat Paulus en Silas dat in Filippi nu niet voor het eerst in hun leven hoeven te doen. Van Silas weten we zoveel niet, omdat de schrift ons zijn voorgeschiedenis niet bekend maakt. Maar van Paulus weten we des te meer. Daar lezen we hier in vers 25, en omtrent de middernacht baden Paulus en Silas. En ik zei, het is een zegen dat ze het daar niet voor het eerst in hun leven hoefden te doen. Ze kenden die weg des gebeds. Denkt u eens terug aan dat moment dat Paulus daar in Damascus zat, toen hij de Heere ontmoet had op weg naar Damascus en toen hij verblind was en bij de hand geleid moest worden en voor een poosje daar in dat huis in de straat genaamd de Rechte in Damascus vertoefde. Als de Heere Ananias, die oude discipel in Damascus, naar Paulus toestuurt, dan zegt de Heere tegen Ananias, en dat is het kenmerk dat hij van Paulus noemt, want zie, hij bidt. Paulus had dat eerder in zijn leven geleerd, de weg van het gebed te betreden. En ongetwijfeld Silas kende die weg van het gebed ook. En dus zijn ze niet onbekend met het roepen uit de nood tot God. Zijn ze niet onbekend met het vluchten tot de troon der genade om daar barmhartigheid te verkrijgen. Gelukkig. Als een mens het eerder in zijn leven geleerd heeft de Heere nodig te hebben en niet te kunnen missen. Als hij dan in de beproeving komt. Als hij dan in de kerker komt of in welke andere weg of plaats van beproeving en van foltering en lijden dan ook. Dan behoeft hij tenminste geen vreemd en onbekend werk te gaan doen. Als je dan pas tot God gaat roepen, terwijl je hem eerder in je leven niet nodig gehad hebt en je gebedsleven niet meer is geweest dan het opzeggen van een paar gebeden, zonder dat het hart erin was, dan heb je zwaar werk. Als je pas in de beproeving moet gaan leren bidden, dan heeft de mens een zwaar en benauwd werk te doen. Want dan moet hij een werk doen dat hem onbekend is. Maar een zegen is het als wij al eerder in ons leven geleerd hebben die weg tot de troon te betreden. Dan hoeven Paulus en Silas geen onbekend werk te doen. Weet u wat bidden is? Uw hart uitstorten voor de Heer. Bent u zo in de hemel bekend, zoals Paulus in de hemel bekend was? Want zie, hij, zij, bid. Weet de Heer dat van u, van die plaats waar u in de verborgenheid uw knieën voor hem buigt en uw nood hem uitzegt? Weet u van die plaats waar u de eenzaamheid opzoekt om met de Heere alleen voor zijn aangezicht te verkeren, waar u tot zijn genadetroon vlucht en waar u het allemaal aan hem uitzegt, wat er in uw hoofd en in uw hart leeft aan zorg, aan moeite, aan vrees, aan schuldbesef, aan verdriet en smart en droefheid naar God? Wat kan het opluchten als een mens inderdaad zijn hart is mag uitstorten, en als hij het is brengen mag bij die troon der genade, en als hij het er is voor een ogenblik laten mag, als je het is kwijt kunt, als je het is overgeven kunt. En dan lezen wij hier ook nog dit. Dat er geen tijd en dat er geen plaats ongeschikt is om dit werk te doen. Het middernachtelijk uur wordt door Paulus en Silas gebruikt. En ze zitten daar biddend in een donkere, in de binnenste kerker. Gebonden, vastgemaakt in dat blok. Ze hebben een ongelegen plaats uitgekozen, maar ze hebben geen andere. En ze hebben een ongeschikt uur uitgekozen, maar er is voor hen geen ander uur. En zo is er geen plaats ongeschikt en zo is er geen tijd ongeschikt. Zelfs de binnenste kerker wordt een tempel, als het hart, als de ziel daar tot God mag schreien. Zelfs het middernachtelijk uur mag gebruikt worden om God de Heere te hulp te roepen. Wat een bemoediging ligt daarin. Want er zijn wel eens van die momenten, en dat zijn niet altijd geschikte momenten om bij een ander aan te kloppen. Maar bij de Heere is elk moment geschikt. Er zijn wel eens plaatsen waar een mens is, maar het doet er in feite niet toe waar hij is. Hij mag er tot God bidden. Hij mag er de Heere aanroepen. En als de nood hem drijft en de angst hem knelt, dan is er geen tijd en geen plaats ongeschikt. Dan zegt de Heere niet, o, vanuit die plaats mag u niet tot mij roepen. En dit tijdstip is mij ongelegen. Nee, te middernacht vanuit de binnenste kerker. En dan is dit ook het wonder dat de vijanden Paulus en Silas hadden overgegeven aan de stokbewaarder die ze in verzekerde bewaring stelde. Ontsnappen was niet mogelijk. Die mensen zaten ingesloten. Ze waren hun vrijheid kwijt. Ze konden nergens meer heen. Ze konden geen hulp zoeken of verwachten van Lucas of Timotheus of van wie, van hun vrienden in Filippi ook. En de enige weg die hen nog open stond, en daar konden de vijanden nu niets aan doen. Daar kon ook de boze niets aan doen. De weg die nog open stond, dat is de weg die ze gaan mochten. De ziel van Paulus en de ziel van Silas mocht als het ware als op vleugels omhoog stijgen. Om zo de Heere deelgenoot te maken van de zorgen en de moeiten. Zelfs uit de diepten. Waar hij aan alle kanten ingesloten is en waar hem geen hulp of uitkomst blijkt, mag hij nog God, deelgenoot van zijn smart, deelgenoot van zijn begeerten en zijn beden maken. En wat hebben Paulus en Silas dan gebeden? Dat staat er niet bij. Kunnen we het ook niet te weten komen wat ze gebeden hebben? Het wordt niet apart vermeld, maar ik denk dat het toch niet heel erg onmogelijk is om vast te stellen wat in ieder geval tot de inhoud van hun gebed behoort zal hebben. Dacht u, zou dat niet te maken gehad hebben met de opdracht die de apostelen gekregen hadden toen de Heere hen naar Filippi stuurde? Satan kan hen wel ingefluisterd hebben, en waar is nu die Macedonische man? Maar Paulus en Silas, ze waren er allebei bij toen zij de conclusie trokken. Denk nog maar terug aan wat er daar gebeurde in Troas voor ze overvoeren naar Macedonië. Dat ze de conclusie trokken dat de Heere hen riep om in Macedonië het evangelie te verkondigen. En nou kan die overtuiging geschokt worden, maar die overtuiging kan niet teniet gedaan worden. Er kan nu door de gang van zaken en door de gebeurtenissen en door het raadselachtige van Gods handelwijze met deze boodschappers van het evangelie geschud worden aan hun overtuiging, maar ze zijn niet kwijtgeraakt, want wat God werkt, dat is zomaar niet weg. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. En daar lag een belofte in. De belofte. belofte als de Heere hen roept om naar Macedonië te gaan om daar het evangelie te verkondigen. Kunnen Paulus en Silas dan nu de conclusie trekken? Nu, dan bedoelde de Heere zeker dat we dat aan Lydia en haar huis moesten doen en zo een paar dagen lang in Filippi moesten doorbrengen. En daarmee hebben we de raad Gods voldoende gediend, dacht u? Dat ze die conclusie konden trekken en dat daarmee heel dat visioen, heel dat gezicht van die Macedonische man hun vervulling had gevonden. Nee, ik denk, en ik ben er toch in mijn hart van overtuigd, dat als Paulus en Silas baden en waarschijnlijk in gemeenschappelijk overleg gebeden hebben, met elkaar overlegd hebben wat hun te doen stond in deze nacht, dat ze geworsteld hebben met die belofte Gods. Heren, maar hoe zit het dan met die overtuiging die gij ons gegeven hebt? Namelijk dat gij ons riep om hier het evangelie te verkondigen. En ze hebben het woord Gods, ze hebben de belofte Gods tot pleitgrond voor hun gebed gemaakt. En denk ik, en dan zeg ik weer, van Silas weten we niet zoveel, maar van Paulus des te meer. Wat heeft die Ananias in de tijd al in Damascus aan Paulus bekendgemaakt? Als de wil van God, als het plan van God met zijn leven. Deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en voor de koningen. Heere, zo kan Paulus gebeden hebben, is die belofte, is die opdracht die u mij gegeven hebt nu al volbracht? Komt nu het einde al? Of heeft hij steun zoekend aan die woorden Gods, zich op dat woord van de Heere verlaten en geworsteld met God in het gebed? Heere, denk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven? Zou dat niet mee de inhoud van het gebed van de apostel geweest zijn? En dan, en is dat vreemd in het leven van Gods kinderen, als zij bij vernieuwing in de smeltkroes geworpen worden, als zij in hun gebed uit de nood teruggrijpen naar de weldaden van vroeger tijd. Ik zei zo pas, Paulus en Silas konden het er niet mee doen. Maar ze konden wel tot zichzelf en tot elkaar zeggen: ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt vanouds gedaan en nauwkeurig op uw werken en derzelver uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht, daarvan spreken. Dag en nacht. En deed die dichter van de psalm die we gelezen hebben het eigenlijk ook niet zo? Hij klaagt, zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit. Ja, dat kon Paulus ook zeggen. Als hij aan zijn bebloede rug dacht, als een vrijheid die hij kwijt was, aan datgene wat hem misschien nog te wachten stond. Hij kon het zeggen, dacht ik, hoe Gods anders helpt, mijn ziel werd overstelpt. Maar hij en Silas, ze hebben het geweten, Paulus in ieder geval, want de eerste zendingsreis was ook al vol beproevingen, heeft het geweten, deze apostel, hoe God in vroeger tijd uitkomst gegeven heeft. Hoe hij toen zijn woord heeft waargemaakt. Hoe hij toen zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst heeft geschonken. Denk maar aan die keer dat de apostel voor dood achtergelaten werd buiten de stad, waar hij heen gesleept werd nadat ze hem gestenigd hadden. Maar de Heere deed hem om opstaan en de Heere gaf hem kracht om zijn weg en werk te voor te zetten en te vervolgen. En de herinnering aan de daden des Heeren in het verleden hebben Paulus en Silas kracht gegeven om met de dichter van de 42e psalm te zeggen: hoop op God. Hij is toch niet veranderd? Al is zijn doen wonderlijk en wonderbaarlijk en raadselachtig, hij is toch dezelfde. Hij is toch de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Zo hebben ze al biddende ondervonden wat een andere dichter tijdens het bidden heeft ondervonden. Ik denk aan David in de 138ste psalm, waar wij van lezen: ten dagen als ik riep, op het uur dat ik bad, dat ik worstelde en smeekte, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. En zoals David het ondervond, zo hebben de apostelen in de kerker in Filippi het ook ondervonden. Ze riepen tot God, ze liepen als een stroom hem aan. En toen gaf God hen in het gebed en onder het gebed en op het gebed. Kent u het? Kent u het in uw eigen leven bij ondervinding? Dat God op en onder en om en door het gebed heen kracht geeft in de ziel, zodat je onder de verdrukking niet bezwijkt, zodat je onder de roede Gods niet bezwijkt, maar dat er kracht is om te verdragen en kracht om te geloven en kracht om te hopen en kracht om te zeggen. En ze keren weer tot de 42ste psalm terug. Als hij zo zijn ziel aanspreekt: God is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En daarom, o mijn ziel, wat buigt u neder? Het is toch niet nodig. Zolang God God is, ook al begrijp je hem niet, maar zolang God God is, is het toch niet nodig om zo ter neergeslagen te klagen en te zuchten en te steunen. Hij zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. En toen ze met kracht in de ziel versterkt werden, kregen ze nieuwe verwachtingen, kregen ze nieuwe moed, kregen ze nieuwe uitzichten. En ze konden het zeggen met de dichter van die 42ste psalm: desnachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God mijns levens. En toen was dat lied er ook. En dan duurt het niet lang of het bidden wordt zingen, en te middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gode lofzangen. En waren ze er toen uit? Ach, toen zaten ze nog in de gevangenis. Toen ze baden, zaten ze krom in de stok. Toen ze zongen, zaten ze nog krom met een bebloede rug in die tochtige kerker. Ze waren er niet uit. Nog altijd gevangen, nog altijd met pijn, nog altijd vol ellende. En toch waren ze er wel uit. Want zag er nu allemaal heel anders uit. Toen God hun ogen verlicht in de weg van dat gebed en de kracht die hij van zich deed uitgaan op hun gebed. En het geloof dat hij wekte en de hoop die hij verlevendigde. Toen werd hun oog verlicht. En toen konden ze voor dat ogenblik in ieder geval boven de moeite en boven de ellende uitzien. En toen gaf hij hen vertrouwen en toen gaf hij hen hoop en toen schonk hij geloof. Voelden ze de pijn toen niet meer? Jawel, maar ze hadden er toen zo'n last niet meer van. Hadden ze toen niet meer die gevangenschap? Jawel, maar ze hadden er toen zo'n last niet meer van. En dat ze krom gebogen in die stok vastgemaakt waren. Het was nog steeds de werkelijkheid, maar ze hadden God in het oog. En ze hadden de verlossingen Gods in het oog. En dat woord Gods deed kracht in hun leven. Het was een kracht Gods tot zaligheid in die donkere kerken toen ze geloofden. En toen konden ze zingen. Nee, dan is het geen oppervlakkig zingen meer. Dan is dat geen groothouderij meer. Dan is dat geen show. Dat was echt. Desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Maar hoe kan dat dan? Dat is het geheim des geloofs. Dat leert de Heere aan de zijnen. Bij tijden. Als hij de moeden kracht geeft. Als hij de krachten vermenigvuldigt, dien die geen sterkte heeft. Als hij de neergebogene opricht, dan geeft hij bij tijden ook een nieuw lied in de mond. Wat hebben ze dan gezongen? De lof des Heren, maar waarom dan? Ach, het staat er alweer niet bij. Maar ik denk dat ik toch niet mis ben als ik in de lijn van wat er verder in de schrift gezegd wordt, zegt dat Paulus en Silas hier ook een aantal motieven gehad hebben die hen de lof des Heren deden zingen. De trouw Gods. Ah, maar Paulus, waar blijkt dat dan uit? Het mag op dit moment dan niet blijken uit de uiterlijke omstandigheden, antwoordt de apostel. En als u kijkt naar mijn rug en als u kijkt naar mijn voeten die vastzitten in de stok, dan kunt u zeggen, er is van de trouw Gods niks meer te bespeuren. Maar ik heb kracht in mijn ziel ontvangen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. En dan is God het toch waard als we hem erkennen en prijzen. En wonderlijk, Paulus en Silas, net als de anderen, we lezen het van Petrus en Johannes in Handelingen 5 bijvoorbeeld, ze zullen toch ook wel iets gekend hebben van de vreugde. Ja, wonderlijk, daar snapt de wereld helemaal niets van. De vreugde, dat ze waardig geacht werden om zijns naams wil smaadheid te dragen. Dat is voor hen een andere reden geweest om de lof Gods te bezingen. Broeders, acht het voor grote vreugde, indien gij in velerlei verzoekingen valt. Jacobus 1, vers 2. En dan denk ik, als Paulus en Silas dan daar toch met die belofte werkzaam waren en als ze dan toch met de opdracht bezig waren, ook in die gevangenis, en ze waren nu verhinderd om iets te doen om dat evangelie te verkondigen. Ze waren nu verhinderd, want ze zaten gebonden en ze zaten gevangen en niemand in Filippi zou uit hun mond het evangelie meer horen. Maar als ze dan toch met die belofte werkzaam zijn, en als ze dan toch de roeping Gods is die hen naar Macedonië gedreven heeft om hun het evangelie te verkondigen. En als Paulus en Silas bekrachtigd zijn met kracht in de ziel, dan denk ik dat een motief voor hun zingen geweest is. Hier zijn ook mensen die een ziel te verliezen hebben. Bandieten. Rovers. Moordenaars en mensen die om allerlei redenen in het gevangen opgesloten zitten. Mensen die Paulus en Silas op een andere manier nooit hadden kunnen bereiken. Omdat ze weggesloten waren achter dikke muren, heeft Paulus het begrepen als in een ogenblik dat God hem ook in die gevangenis het evangelie wilde laten uitdragen. En dat die mensen die er altijd van verstoken waren geweest en als ze daar levenslang zaten er altijd verstoken van zouden blijven, dat die het ook te horen zouden krijgen. En dan kan Paulus met Silas geen andere weg gaan dan het zingen van het evangelie, zodat ook die gevangenen het kunnen horen. En wat heeft hem dan daar kracht voor gegeven? Wat heeft Paulus en Silas er kracht en moed toe geschonken, gemeente, om in die omstandigheden en om in die tijd en op dat ogenblik en in die omgeving God in het oog te houden, Gods lof te bezingen. Het heil van medemensen op het oog te hebben. Hoe kan dat? Hoe kan een mens van stof en as zulke kracht ontvangen? Ach, hij heeft het geweten en Silas heeft het geweten. Dat er nog een met hen meeging in de kerker. In al hun benauwdheden was hij mede benauwd. Christus. Christus was bij hen. Christus ondersteunde hen. En ze hebben het beleefd zoals Samuel Rutherford het later een keer gezegd heeft. Toen hij veroordeeld werd om gevangen te zitten. Toen heeft hij gezegd, Christus en ik kunnen het dragen. Christus en ik, wij samen. Als hij maar meegaat, kunnen het dragen. En zo heeft de apostel Paulus met zijn metgezel Silas het ervaren. Hij was bij hen, die borg en middelaar. Zijn kracht ondersteunde hen. Ze hadden een medelijdende hoge priester. En daar mochten ze eerst zelf met hun menige noden naartoe gaan. En toen hij hen hielp, toen werden ze vervuld met hetzelfde medelijden waarmee hij vervuld is. En ze dachten aan die arme ellendige gevangenen die op weg waren naar een eeuwig verderf. Wat een wonder. En zo ondersteunde de Heer. En zo doet hij het nog. Maar niet altijd op dezelfde manier, niet altijd in dezelfde mate, maar toch wel zo dat als hij de zijnen in de smeltkroes werpt, als hij de zijnen in de verdrukking brengt, als hij de zijnen gaat kastijden, als hij de zijnen een weg doet gaan van raadsels en van dingen die ze niet begrijpen en waar ze vrees voor hebben en waar ze bang voor zijn en waar ze vragen en klachten over hebben, dan geeft hij ze bij tijden toch gelegenheid en kracht om een goed woord van hun koning te zeggen. Soms met een loflied, maar niet altijd zo hoog gestemd. Zo hoeft het ook niet altijd. Soms op een andere manier, maar het komt er vroeg of laat uit. Desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het komt er vroeg of laat uit. God is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En dan nog een wondergemeente, want ja, dan zitten Paulus en Silas daar en ze zingen Gods lof. Dat is hoorbaar. In de nacht, midden in de nacht. En de gevangenen horen het. Maar wat u zou verwachten, gebeurt er niet. Wat zou u verwachten? Wel, wat u verwacht had bij Paulus en Silas was dat ze gingen klagen en murmureren over de behandeling die ze ondergingen. Maar dat hoorde u niet. En wat u zou verwachten van die gevangenen, dat is dat er daar een door de donkerte van die gevangenis zou roepen. Hou je mond! We willen slapen! Maar God zorgt ervoor dat er beslag is. De gevangenen hoorden naar hen. Niet noodgedwongen, niet omdat ze dat geluid niet konden ontwijken, maar God zette hun oren open. Er kwam gezag met dat woord mee. Zoiets hebben ze nog nooit meegemaakt. Ze hebben gesteun gehoord, ze hebben geklaag gehoord, ze hebben gevloek gehoord, ze hebben ruwe scheldpartijen gehoord daar in de gevangenis. Maar nu, Gods lof via het lied. En God heeft ervoor gezorgd dat er niet één zei, hou je mond, ik wil slapen. God heeft ervoor gezorgd dat ze allemaal luisterden. Dat er plaats kwam voor dat woord. Ach, als de Heer het te spreken geeft, dan geeft hij ook een gehoor. Gegarandeerd. Is het die gevangenen tot zegen geweest? Gemeente, ik moet alweer zeggen, het staat er niet bij. Maar als de Heer het ene geeft, zou hij het andere dan niet geven. En ik ben geneigd met Matthew Henry te zeggen, als hij ruim van hart getuigt, dat hij gelooft dat het voor meerderen van die gevangenen tot zegen geweest is. En wat kan er dan in zulke omstandigheden toch ook nog heel wat uitgaan van een kind des Heren die zelf in de beproevingen geleid wordt. Als die zo begenadigd wordt om aan het heil van medezondaren te denken en als God geeft dat die medezondaar een open oor krijgt om te luisteren. En gemeente, en dan hangt het allemaal van wonderen aan elkaar. Dan is het één en al wonder. Het was al een wonder dat Paulus en Silas daar als mensen van gelijke beweging als wij gebeden hebben en niet gemurmureerd. Het was al een wonder dat die gevangenen luisterden. Maar dan komt het ene wonder over het andere. En er geschiedde snel een grote aardbeving. Dan is er een onmiddellijk ingrijpen van de Heer. U zegt aardbevingen vinden wel meer plaats. Jawel, maar het wonder is dat het op dat moment plaatsvindt. Want nu is het verband onlosmakelijk. Het verband tussen bidden en aardbeving. Het verband tussen dat geroep dat opging uit de kerker en het antwoord dat God spreekt als hij de aarde aanraakt zodat ze schudt en niet zomaar een aardschokje dat je amper voelt, maar een grote aardbeving waardoor de fundamenten van de kerker bewogen werden. Waardoor die kerker, en dat is heus geen gebouw geweest van één steensmuur, maar dat is een stevig fort geweest. Dat is misschien wel op een rots gefundeerd geweest. Dat de fundamenten van die kerker bewogen werden. En het wonder is, dat gebouw stort toch niet in. Als het dak boven je kraakt, dan kan dat al angstwekkend zijn. Maar als de grond onder je bewegen gaat, dan kun je rustig vrezen dat de hele zaak in elkaar zal storten en dat er doden zullen vallen. Maar nee, God raakt wel dat fundament aan. En het schokt en het beeft. Maar het gebouw blijft intact. Weer een wonder. En weer een wonder, want al de deuren vliegen open. Hoeveel grendels er ook voorgeschoven zitten en hoe vaak dat slot ook is omgedraaid, al die deuren vallen open uit hun hengsels, uit het slot, hoe dan ook. De muren blijven staan. En de boeien van de gevangenen, weer een wonder, raken allemaal los. Die pinnen die in de muur vastgemaakt waren, waar ze mee vastgeklonken waren. Die stokken, die blokken waar ze in vastzaten, die met schroeven waren vastgedraaid. Het is allemaal in één keer los. En weer een wonder. De Heere houdt toch die gevangenen, hoewel de deuren openstaan en hoewel ze allemaal los zijn, tegen, zodat er niet één ontvlucht. Allemaal wonderen. Maar en dit is de zaak waar ik even op wijzen wil. Als antwoord op het gebed zijn ze nu vrij. En dan denk ik met name aan Paulus en Silas. Vrij, ze waren gevangen gezet, ze waren zekerlijk bewaard. Maar alle maatregelen die genomen waren door de overheid van de stad en door de stokbewaarder, al de maatregelen die genomen waren om ontvluchten te voorkomen, God spot ermee. Hij raakt de bergen aan dat ze roken. Hij raakt de fundamenten van de kerker aan en die beven. Hij raakt de deuren aan en ze vallen uit het slot. Hij raakt die ketenen aan en die blokken waar ze in vastzitten en ze zijn allemaal vrij. God verbreekt de raadslag van de goddelozen. En hij doet dat in de weg van een wonder. En dat wonder zendt hij als antwoord op het gebed. Ziet u dat het de Heere niet aan mogelijkheden en middelen ontbreekt om de zijne te bevrijden? Ziet u dat het de Heere nooit ontbreekt om middelen aan middelen om de gebondenen en de kinderen des doods los te maken? Er waren die drie jongelingen in Daniël 3, de vrienden van Daniël. En ze werden gebonden in hun jassen, in hun mantels, in hun broeken, in hun hoeden. En ze werden geworpen in die brandende oven, die zevenmaal heter gestookt werd en waar de vuurgloed zo verschrikkelijk van was. Dat degene die die gebondenen in die vurige oven wierpen, door de hitte die eruit straalde, verzend werden. En wat raakte die gevangenen vrij, kwijt in de gevangenen, in het vuur? Wat raakte de vrienden van Daniël kwijt in het vuur van de beproeving? Alleen hun banden. Alleen hun banden. Dat is alles wat ze kwijtraakten. En voor de rest was er zelfs aan hun kleren niet te merken dat ze in het vuur geweest waren. Er was geen draadje verzengd en er was geen brandlucht te ruiken. En Daniël zelf, koning Darius, is de hele nacht in de weer geweest. En ik kon niet slapen vanwege zijn zorg over Daniël toen hij hem aan zijn raadslieden had moeten overgeven. Want Daniël had dat dwaze gebod, die dwaze wet die niet gebroken kon worden, overtreden. En toch tot een andere God gebeden dan tot Darius. En toen moest hij in de kuil van de leeuwen geworpen worden. En Darius in alle zorg en alle bekommering staat 's morgens vroeg op en hij gaat en hij roept met bedroefde stem: Daniël, was die God machtig om u te verlossen? En dan klinkt daar de stem uit de diepte van de leeuwenkuil: mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. En dan Darius laat hem met alle snelheid zo vlug mogelijk uit die leeuwenkuil halen. En er is niets aan Daniël beschadigd. Er is geen leeuw die zelfs maar een nagel naar hem uitgestoken heeft. Omdat hij, staat erbij, op zijn God vertrouwd had. Zo heeft de Heer altijd middelen, of die een engel stuurt in de leeuwenkuil, of dat hij een vierde stuurt in die oven, of dat hij een aardbeving stuurt in Filippi, of dat hij nog weer andere middelen gebruikt. De Heer heeft middelen genoeg die hem ter beschikking staan om te doen wat onmogelijk meer kan. Waar alle menselijke wijsheid van zegt: dat is afgelopen, dat is voorbij, geef alle moed maar op. Hij doet het niet altijd. Hij doet het niet altijd. Soms acht de Heere het beter om zijn kinderen in de gevangenis te laten sterven. Johannes de Doper. Om ze zo tot zich te nemen. Soms acht de Heere het beter om de zijnen in het vuur te laten verbranden. Om zo een beter lot hen te bereiden. Maar als hij nog werk voor ze heeft, zoals voor Paulus en Silas, al moet dan het fundament van de kerker bewogen worden, maar dan wordt het bewogen. Als hij nog werk voor ze heeft, dan laat hij ze in het leven, hoezeer de vijanden ook op hun ondergang loeren. Al moet er een aardbeving, al moet er ik weet niet wat aan te pas komen. En dan toont hij zijn macht als antwoord op zijn gelovig gebed. En dan is het waar. Het staat van Elia geschreven, maar je kunt het van Paulus en Silas ook zeggen. Het is waar, het krachtige gebed van een rechtvaardige vermag veel. Als het strekken mag tot de verheerlijking Gods, dan doet God wonderen. als het dienen mag tot het heil van medemensen, zoals hier in Filippi, en dan denken we aan datgene wat er nog volgen gaat in de geschiedenis, want dit is allemaal aanleiding tot de bekering van de stokbewaarder. Als het dienen kan tot het heil van medemensen, dan doet God wonderen. En voor Paulus en Silas om bij hen te blijven. Wat zijn deze twee er, ook op dat moment. Toen zij dat ondervonden, dat God hen sterkte met kracht in hun ziel, waardoor ze bekwaam gemaakt en bereid gemaakt werden om Gode lofzangen te zingen. Toen ze daarna ook voelden dat hun banden verbroken werden en dat de deuren openvielen en dat de fundamenten geschokt werden. Wat hebben ze het toen ondervonden als een bevestiging van hun geloof? Het is niet te vergeefs om op God te vertrouwen. Wat hebben ze het ondervonden als een bevestiging van hun geloof? Wat hebben we een machtige en een getrouwe zaligmaker. Ze wisten dat al, want dat had de Heere Jezus al vaker bewezen in hun leven. In hun persoonlijk leven, in hun ambtelijke leven. Maar nu is nog eens een keer extra duidelijk geworden. Wat een getrouwe zaligmaker is de Heere Jezus toch voor al zijn volk. In al hun benauwdheden was hij mede benauwd. Als hij hen het pad van de beproeving opstuurt, gaat hij onherroepelijk met ze mee. Als ge door het water zult gaan, ik zal bij u zijn. Als ge door het vuur zult gaan, het zal u niet verteren. Want ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En toen heeft de apostel tegen Silas, of toen heeft Silas tegen Paulus gezegd: daarom mogen wij vrijmoedig zeggen: de Heere is ons een helper. Amen. We zingen Psalm 18, het tweede vers. Heren, we willen aan het einde van ons samen zijn uw naam ootmoedig erkennen. Dat u ons uw woord geeft en dat u dit woord geeft. En dat u dit werkelijkheid wilt maken in het leven van degene die u vrezen. Ach heren, gij gaat met hen. En Paulus en Silas hebben dat toen en meer dan eens in hun leven moeten zeggen. Gij gaat met hen vaak een weg die onbegrepen is, een weg door de diepte, maar gij stuurt hen dat pad niet op, opdat ze daar zouden omkomen, want gij zorgt ervoor dat als het leed genaakt, hij niet gans ter neder stort. Het is God die hem bewaart. Gij zorgt ervoor, heren, dat er hulp is in de benauwdheid. Gij zorgt ervoor dat er kracht is in de ziel op het ootmoedig smeekgebed. En als ze hem als u als een stroom aanlopen, heren, dan geeft u het moment en wende straks hun lot. O, wij bidden u, geef dat deze dingen ook in ons leven bekend mogen zijn. Van nature is dat zo niet. Van nature snappen we er ook niets van. En zijn al uw wegen raadselachtig, zeker als u in de diepte, in de kerker, niet alleen doet bidden, maar ook doet zingen. En zijn al uw wegen wonderlijk, Heer, en onbegrijpelijk, maar we hebben er innerlijk geen betrokkenheid op en geen waarde in. Maar als wij door genade bearbeid worden, Heren, dan komen we in aanraking met uw raadselen. Dan komen we in aanraking met nood en ellende. Dan gaan we het gevoelen, de noodzaak van het gebed, stort voor mij uit voor u uit mijn ganse hart. Dan wordt het geboren, Heren, dat gebed uit de diepte. Dan wordt het geboren, die verzuchting uit nood en ellende. En dan, ach ja, dan wilt ge toch al die bidders, al die smekelingen leren, dat gij met kracht hen wilt versterken in de ziel. En zelfs wilt u het leren, des nachts zal zijn lied bij mij zijn. Heren, deze dingen zijn toch niet onbekend bij uw volk en kinderen. We bidden van u, geef meer van dat onderwijs, geef meer van dat getuigenis, dat zo van uw volk mag uitgaan. En geef dat er ook mogen zijn, zoals in Filippi's kerker, de gevangenen die daar naar mogen luisteren. En Heren, dan zijt u een God die ook antwoord zendt. Dan zijt u een God die uw volk niet in het duister laat verdwalen. En dan zendt u ze niet alleen een antwoord door hen te versterken van binnen, maar dan zendt u ook een antwoord, zoals we lazen, via een aardbeving of hoe dan ook. Dan betoont u het dat u God zijt. O Heere, zoudt u, en we hebben het u zo pas al gebeden, maar we mogen het u nogmaals vragen, zoudt u ook in de tijd waarin wij leven nog eens bewijzen willen geven van uw grote macht en heerlijkheid, zodat het als toen, zoals toen de stokbewaarder tot bekering kwam, ook vandaag nog mag zijn dat mensen tot bekering mogen komen door wat gij zegt in uw woord, door wat gij zegt in uw wonderdaden. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 59, het tiende vers. Ik zal, omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard, van u gewagen. 59, vers 10.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.